Nou, goedemorgen. Ik vind het fijn om hier op eerste paasdag bij jullie te mogen zijn. Want ja, paas is toch wel een van mijn meest favoriete christelijke feestdagen. Dat geldt gelukkig voor de meeste christenen. Paas is natuurlijk ook waar ons geloof om draait. En ik wil vandaag met jullie en ook speciaal met de jongeren vanmorgen nadenken over het thema: herken je hem? Of ken je hem zoals al in de inleiding hier naartoe werd gezegd. Ken je hem of herken je hem? Het begint natuurlijk bij herkennen en daarna het kennen. Wij waren vorig jaar zomer op de Bettelt in de Achterhoek. En daar was een jongere spreker en elke keer als hij uit de Bijbel ging lezen, dan vroeg hij aan de jonge mensen om op te gaan staan. En die spreker was er op maandag, op dinsdag, op donderdag, op vrijdag. En elke dag als hij iets uit de Bijbel deelde, gingen de jongeren opstaan. Nou, ik zou het bij het aankomende gedeelte van jullie niet vragen. We gaan een lang gedeelte lezen. Maar onderweg ga ik het wel twee keer aan jullie vragen. Om het gewoon eens eventjes extra op je te laten inwerken. Ik wil met jullie lezen het gedeelte van de Emmausgangers. En dat staat in het Bijbelboek Lucas. Lucas, het laatste hoofdstuk. Lucas 24. En we gaan best een heel lang gedeelte lezen. We beginnen vanaf vers 13 en we eindigen in vers 59. Ik wil het met jullie lezen uit de NBV-vertaling. Lucas 24. Het mooie is al helemaal daarbovenaan staat: het lege graf. Maar wij lezen vanaf vers 13. Diezelfde dag, en diezelfde dag, dat is de Paaszondag, gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? En ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtige profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles is gebeurd. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en trof hen aan zoals de vrouwen het hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al die schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden: de Heer is waarlijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand meenden ze een geest te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroegen hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de mensenzoon zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Te beginnen in Jeruzalem: ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Tot zover. En nou is het altijd weer spannend of hij natuurlijk gaat werken. Goed, hij werkt niet, maar misschien kun je de eerste dia even doorklikken. Herken je hem? Daar wil ik vandaag met jullie over spreken. Misschien zeggen mensen wel eens tegen jou dat je sprekend op je vader of op je moeder lijkt. En dat kan natuurlijk van alles en nog wat zijn. Het kan zijn dat de vorm van je gezicht sprekend lijkt op die van je vader of moeder. Maar het kan ook zijn dat je in je doen en laten heel veel op je vader of moeder lijkt. Wij hebben twee zonen. Onze oudste zoon wordt aankomende mei 18. Hij wordt 18 op dezelfde dag dat zijn oom jarig is. En ik weet nog heel goed, zijn oom, de broer van mijn vrouw, belde ons 18 jaar geleden op zijn eigen verjaardag. En hij vroeg aan mijn vrouw: wat krijg ik voor mijn verjaardag? Nou, wij waren op dat moment met andere dingen bezig. En aan het eind van de dag belde ik hem op en zei ik: joh, je hebt een neefje gekregen. Op de dag dat hij 25 werd, werd onze zoon David geboren. En wat is nou het bijzondere? Onze zoon David lijkt op zijn oom. In het begin ook uiterlijk wel, maar tegenwoordig niet zoveel meer. Maar wel in zijn doen en laten, in zijn maniertjes, in zijn bewegingen lijkt hij op zijn oom. Of dat te maken heeft met de dag waarop ze allebei jarig zijn, dat betwijfel ik. Maar er zit iets in hun DNA'tje, in hun genen wat overeenkomt, waardoor ze op elkaar lijken. Herken je hem? In onze zoon wordt wel zijn oom herkend. Je mag de volgende dia wel laten zien. En het verhaal vandaag gaat ook over het herkennen van iemand. En dan niet zomaar iemand, het herkennen van Jezus. We hebben net het verhaal gelezen. Het gaat over de Emmausgangers. En bedankt trouwens net voor de Emmaus-appers, want daar wordt eigenlijk in grote lijnen al het verhaal verteld. Het verhaal gaat over twee mannen die onderweg zijn. Eentje wordt bij name genoemd, Cleopas, en die andere niet. En het bijzondere is, er zijn wel bijbeluitleggers die zeggen: zou die andere man niet de schrijver van het Lucas-evangelie kunnen zijn? Dat de ene dus Cleopas was en de andere Lucas. Overigens bijzonder dat dit verhaal van de Emmausgangers uitgebreid beschreven staat in het bijbelboek Lucas. Lucas was namelijk de arts, de wetenschapper die het evangelie heeft geschreven. Een geleerd iemand. En deze twee mannen die zijn onderweg. Ongeveer 11 kilometer. En ik ben het eens gaan opzoeken. Als ik vanaf deze kerk naar mijn werk zou lopen, is dat ongeveer 11 kilometer. Ik werk op de Noordgouw in Heerde. En dat is hier vandaan ongeveer 11 kilometer. Nou, ik ben blij dat ik een fiets heb, een elektrische fiets. En ik ben ook blij dat ik met de auto zou kunnen gaan. Want dat is toch best een stukje lopen. 11 kilometer ongeveer. En het bijzondere is, als die twee mannen met elkaar aan het praten zijn, komt er opeens een vreemdeling bij. En het bijzondere is, aan ons als schrijvers wordt gelijk duidelijk dat het om Jezus gaat. Maar die twee mannen, Cleopas en Lucas, die weten het nog niet. En dan gebeurt er iets eigenaardigs. Ik vind het wel een beetje brutaal. Die twee mannen zijn met elkaar in gesprek. En opeens komt die vreemdeling erbij. En die heeft als het ware de helft van het verhaal gehoord. En die zegt: waar hebben jullie het eigenlijk over? Best wel een beetje brutale vraag. Moet je voorstellen, jij zit in de bus samen met een van je vrienden te praten en opeens draait iemand achter zich om en zegt: joh, waar heb je het eigenlijk over? En die wil zich als het ware met het gesprek gaan bemoeien. Maar de twee mannen die houden stom verbaasd stop. Hé, weet deze man dan helemaal niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem is gebeurd? En Cleopas, Die legt snel uit wat er allemaal is gebeurd met die Jezus van Nazareth. Hij vertelt over zijn lijden, over zijn sterven, maar ook over de onrust die is ontstaan omdat er vrouwen zijn die beweren dat Jezus uit de dood is opgestaan. En Jezus neemt dan weer het woord. Hij zegt: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? En de vreemdeling legt uit wat er al in de Bijbel over Jezus staat. En misschien kun je de volgende dia laten zien. In de Bijbel staan ongeveer 300 profetieën over de komst van de Messias. Sommige mensen zeggen ook wel voorspellingen, maar het is eigenlijk beter om te zeggen voorzeggingen. Er staan al 300 teksten in de Bijbel die gaan over Jezus. Vanaf de vierde bladzijde van de Bijbel geloofden de Joden al dat er een Messias zou komen, een redder zou komen, een verlosser zou komen. Op de vierde bladzijde van de Bijbel, en zitten we in Genesis, en hij kwam net ook langs in het appgesprek. Genesis 3 vers 15, je zult op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten, je hele leven lang. Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn, en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult hun in de voeten bijten. Maar ook in de tijd van Mozes in Deuteronomium 18 wordt gezegd dat er een profeet zal komen die op Mozes zal lijken. En dan moet je goed beseffen, voor de Joden is Mozes echt een van de grote profeten. Mozes en Elia, een profeet aan hem gelijk. In Deuteronomium 18 vers 15, en toen heeft de Heer tegen mij gezegd, ze hebben gelijk. Ik zal zorgen dat er bij hen profeten komen, profeten zoals jij, Mozes. Ik zal tegen die profeten zeggen wat er gaat gebeuren. Of die hele bekende tekst uit Jesaja hoofdstuk 7. De Heer zelf zal u een teken geven, een jonge vrouw, een maagd, zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel noemen. Die tekst uit Genesis ongeveer 6000 jaar geleden. Die tekst uit Deuteronomium ongeveer 3500 jaar geleden. Die tekst uit Jesaja ongeveer 600 jaar voor Christus. En dan ongeveer 400 jaar voor Christus de voorzegging uit Micha 5 vers 1. De Heer zegt, luister Bethlehem in Efrata, je bent een van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van mij. Zal leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een heel oude familie. Nou, zomaar een aantal voorbeelden van voorzeggingen, van profetieën die er al in het Oude Testament staan over de Messias. Maar ook een heel belangrijk gedeelte wat helemaal slaat op Pasen. In Jesaja 53 vers 4 tot 10. En ik wil hem eens lezen uit de Bijbel in gewone taal. Gods dienaar heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God. We leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. Gods dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg. Hij deed zijn mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden. Gods dienaar werd gevangen genomen. De mensen zeiden dat hij schuldig was. Hij werd weggebracht om gedood te worden. Niemand heeft geprotesteerd. Gods dienaar werd geslagen voor de zonde van het volk. Hij werd gedood. Hij mocht niet langer leven. Gods dienaar heeft nooit geweld gebruikt. Hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch werd hij begraven tussen de misdadigers. Zijn graf lag tussen de graven van slechte mensen. Want de Heer wil dat zijn dienaar zou lijden. Zijn dienaar moest gedood worden. Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen. Gods dienaar zal weer leven. Hij heeft de schuld van de mensen weggenomen. Daarom zal hij weer leven. En hij zal veel nakomelingen krijgen. En hij zal ervoor zorgen dat Gods plannen uitgevoerd worden. Zo bijzonder. Een tekst uit Jesaja. Ongeveer 600 jaar voor Christus geschreven. Dus nu ongeveer 2600 jaar geleden. En als je dit zo leest. Dit is gewoon één op één op Jezus te plakken. Op wat Jezus gedaan heeft op Goede Vrijdag. En de opstanding uit de dood op Paaszondag. Je mag de volgende dia wel laten zien. Die Emmausgangers die zijn behoorlijk onder de indruk van de Bijbelstudie die Jezus al lopende aan hen geeft. Dan is het maar goed dat het een wandeling was van 11 kilometer. Dan heb je eventjes de tijd. En Jezus legt dus aan de hand van de teksten uit het Oude Testament uit dat wat er met Jezus gebeurd is op Goede Vrijdag en op Paaszondag, dat het eigenlijk allemaal al voorzegd is. En als ze dan bij Emmaus zijn, dan doet deze gast alsof hij weg wil. Dan zeggen de Emmausgangers, nee, kom nog met ons mee eten. En dan gebeurt er weer iets bijzonders. Ze komen aan in het huis, waarschijnlijk het huis van die Cleopas. En eigenlijk zou je verwachten dat Cleopas dan het eten gaat uitdelen. Maar in plaats daarvan gaat deze gast het eten uitdelen. Hij neemt het brood, hij spreekt de zegenbede uit, hij breekt het brood en deelt het uit. En dan, als het brood wordt gebroken en wordt uitgedeeld, dan valt opeens het kwartje bij de Emmausgangers. Het is Jezus! En als ze tot die ontdekking komen, dan is Jezus ook gelijk weg. En de Emmausgangers besluiten om die afstand van 11 kilometer weer rap terug te gaan naar Jeruzalem om zich bij de andere discipelen te voegen. En als ze daar aankomen, dan is Jezus ook inmiddels al aan die andere discipelen verschenen. En wat de Emmausgangers op het moment dat ze tot ontdekking komen dat het Jezus is, dan zeggen, dat is best bijzonder. Ze zeggen, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. In een andere vertaling staat, had jij ook zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde. Ik weet niet of jij of u dat ook wel eens heeft. Dat je een bijzonder gevoel krijgt als je in de Bijbel leest. Of dat je het gevoel hebt dat je hart in je gaat branden. Er zijn van die teksten in de Bijbel die in de top 10 staan van meest gelezen Bijbelgedeeltes. En nu wil ik je eens gaan vragen, ga eens staan. Ik ga 2 Bijbelgedeeltes voorlezen. Ga eens staan als een soort respect voor het woord van God. Het zijn overigens hele bekende Bijbelgedeeltes, want ze staan namelijk in de top 10 van meest geliefde, meest gelezen Bijbelteksten. En als ik de tekst voorlees, moet je als het ware eens laten binnenkomen alsof die speciaal voor jou bedoeld is. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Psalm 23. Een ander heel bekend Bijbelgedeelte die op heel veel mensen ook veel indruk maakt. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft bewezen in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8. Ga maar weer zitten. Brandde ons hart niet in ons toen hij met ons sprak? Krijgen we niet dat bijzondere gevoel op het moment dat we teksten uit de Bijbel lezen? Teksten die natuurlijk ooit in een bepaalde context zijn geschreven voor mensen lang geleden, maar teksten die ook vandaag de dag nog op onze levens van toepassing zijn. Weet je dat de Bijbel het meest verkochte en het meest gelezen boek aller tijden is? Er zijn miljarden Bijbels verkocht de afgelopen honderden jaren. Maar weet je ook dat de Bijbel het meest gepikte, het meest gejatte boek aller tijden is? In heel veel hotelkamers waar je komt, ligt vaak een Bijbel. En heel veel van die Bijbels worden toch op de een of andere manier gepikt of worden ontvreemd. Nou denk ik dat degene die die Bijbels verspreiden aan die hotels misschien best wel heel blij mee zijn, dat ze daar vandaan mee naar huis worden genomen. Maar wat is dat, dat mensen dus die Bijbel willen pikken? Waarschijnlijk omdat veel mensen toch op de een of andere manier doorhebben wat daarin staat is belangrijk. Wat daarin staat zegt ook iets over mijn leven. Dus dat de Heer een goede herder is, En dat Nietzsche kan scheiden van de liefde van God. Dat willen mensen die hem dus niet kunnen betalen of geen zin hebben om hem te betalen dus ook heel graag lezen. De Bijbel is een fascinerend boek. De Bijbel is echt een heel bijzonder boek. Een boek wat zo dik is en door zoveel jaren heen en door zoveel verschillende schrijvers is geschreven. Dat bevat zo'n hele duidelijke rode draad. En ook het opstandingsverhaal van Jezus is echt een heel bijzonder verhaal. Ik denk, als ik aan jullie de opdracht zou geven, schrijf eens een verhaal van iemand die overleden is en weer levend wordt. Dat je niet het verhaal zou opschrijven zoals het in de Bijbel staat. Je mag de volgende dia wel laten zien. Er zijn in de Bijbel en ook daarbuiten meerdere bewijzen, meerdere aanwijzingen te vinden dat het verhaal zoals het er staat, dat dat echt waar is. Om te beginnen het lege graf. 4 evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, zij schrijven alle 4 over het lege graf. Maar Jezus is ook aan meerdere mensen verschenen nadat hij uit de dood is opgestaan. Trouwens best bijzonder, wie was de eerste groep aan wie Jezus verscheen na zijn opstanding? Vrouwen. En waarom zeggen de mannen dat? Aan vrouwen. Het is best heel bijzonder dat Jezus als eerste verschenen is aan vrouwen. Moet je eens eventjes je indenken dat 2000 jaar geleden, als jij een officiële getuige nodig had, dan moest je niet met een vrouw aankomen zetten. Want het getuigenis van een vrouw werd bijvoorbeeld eigenlijk al niet geloofd. Je moest een man hebben. Het getuigenis van een man had meer kracht dan het getuigenis van een vrouw. En daarom is het zo bijzonder dat de allereerste getuigen van de opstanding van Jezus zijn vrouwen. Want als jij namelijk heel ingenieus een verhaal in elkaar zou knutselen, een opstandingsverhaal in elkaar zou knutselen, dan zou jij natuurlijk voor mannen hebben gekozen. Maar juist omdat het vrouwen zijn, laat zien dat dit verhaal authentiek is en dat het waar is. Het bijzondere is ook, dat kun je ook lezen in 1 Korinthe 15, dat na de opstanding Jezus verschenen aan Kefas, de 12 discipelen, meer dan 500 broeders, Jacobus en uiteindelijk ook aan Paulus zelf. Dus meer dan 500 mensen zijn in de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart getuigen geweest van de opstanding van Jezus. Er zijn ook buiten de Bijbel bronnen die erover spreken. De Romeinse historicus Tacitus bijvoorbeeld, die schrijft ook over Jezus en over zijn opstanding. En het laatste bewijs dat de opstanding van Jezus echt gebeurd is, dat zijn misschien wel de allereerste christenen. In het begin zijn christenen ontzettend vervolgd. Er is ontzettend de best gedaan door onder andere Romeinse keizers om de christenen uit te roeien. En waarom werden mensen vervolgd? Er zijn echt afschuwelijke verhalen van bekend. Mensen die leefden in de fik werden gestoken. Mensen die geveeld werden. Mensen die net als Jezus ook gekruisigd werden. Alleen maar omdat ze geloofden dat Jezus Christus werkelijk Gods zoon was en uit de dood is opgewekt. Ik kan mij niet voorstellen dat mensen bereid zijn om hun leven te geven voor een sprookje. Maar er zijn duizenden mensen bereid geweest om hun leven te geven, omdat ze geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Kleopas en zijn vriend, die snellen terug naar Jeruzalem, naar de andere discipelen om dit aan hen te vertellen, dat ze hebben ontdekt dat Jezus inderdaad aan hen verschenen was en uit de dood is opgestaan. En als ze aankomen bij de andere discipelen, dan laat Jezus zijn wonden zien. En ook neemt Jezus iets te eten. Jezus wil als het ware bewijzen dat hij geen geest is, geen spook is. Want geest en spoken die eten niet. En daarna gaat Jezus vanuit de Bijbel opnieuw uitleggen dat hij inderdaad de beloofde Messias is. En dan mag je de volgende dia wel laten zien. En dan komt vers 45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. In een andere vertaling staat, Jezus opende hun ogen voor de betekenis van de heilige boeken. En dan komt er een uitnodiging. Die uitnodiging heb ik ook hier op de tekst gezet. Alle volken worden opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. verhaal van de Emmausgangers. Het is natuurlijk een mooi verhaal, het leest gemakkelijk weg. Maar het is niet zomaar een verhaal. En het verhaal van Jezus' opstanding, het is natuurlijk een waanzinnig verhaal, is niet zomaar een verhaal. Maar het is een verhaal wat ook belangrijk is voor onze levens vandaag de dag. Als Jezus aan de Emmausgangers heeft uitgelegd dat er in de Bijbel al 300 profetieën staan over de Messias en dat hij moest komen en moest lijden en moest sterven, en dat hij dat later ook aan de discipelen in Jeruzalem doet, dan doet hij daar een opdracht bij. Alle volken worden opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Iedereen wordt uitgenodigd om in Jezus Christus te gaan geloven. En in Jezus Christus gaan geloven, dat noemt de Bijbel ook wel, tot inkeer komen. Tot bekering komen. Het mooie is, als je die stap zet, als je in Jezus Christus gaat geloven, als je tot inkeer komt, dan laat God je opnieuw geboren worden. Ik kan het voorbeeld hier vandaag in de jeugddienst wel zeggen. Als je in de McDonald's zit, dan ben je nog geen hamburger. En ook als je in de kerk zit, ben je nog niet automatisch een christen. Je wordt een christen door in Jezus Christus te gaan geloven. Als jouw vader en moeder christen zijn, dan ben jij nog niet automatisch ook een christen. Ik zeg wel, als je loopt wel een verhoogd risico er een te worden, maar je bent het nog niet automatisch. Je zult in je eigen leven die keus moeten maken om in Jezus Christus te gaan geloven. Jezus Christus is aan het kruis gestorven voor de zonde van de mensen. Maar Jezus Christus is op Paaszondag uit de dood opgestaan en heeft daarmee ook de dood overwonnen. En dat heeft hij natuurlijk gedaan voor de mensheid. Maar hij heeft het ook gedaan voor u en voor jou en voor mij heel erg in het bijzonder. Voor u en jou en voor mij persoonlijk. Ik heb het hier al vaker gezegd, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Als klein ventje ging ik al mee naar de kerk. En ik vond naar de kerk gaan eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik geloofde ook in God. Ik moest van mijn ouders altijd wel één keer op een zondag mee naar de kerk. En dat deed ik eigenlijk ook altijd. Toen ik een jaar of 15, 16 was, stelde iemand van de club van de kerk aan mij de vraag: als jij sterft, Daniel, denk jij dan dat je in de hemel komt? Je kent wel van die vragen die jonge mensen soms aan elkaar kunnen stellen. Wij volwassenen hebben vaak wat meer schroom om dat soort vragen te stellen. En ik stond eigenlijk een beetje met een mond vol tanden. Ik dacht, wat ga ik hier nou op antwoorden? En ik zei, dat weet ik niet zo goed. En toen heeft dit meisje van de jeugdclub van de kerk aan mij het evangelie uitgelegd. En het rare was, dat evangelie kende ik eigenlijk heel mijn leven al. Want ik hoorde het zondag aan zondag. Ik wist dat Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis was gestorven. En ik wist dat Jezus ook op Paaszondag uit de dood was opgestaan, dat het alles te maken had met vergeving van zonden. Maar het was iets voor de mensheid, niet zozeer voor mij, Daniel, persoonlijk. En heeft het meisje het aan me uitgelegd en ik weet nog goed dat aan het eind van het gesprek ik naar huis ben gefietst. Ik ben neergeknield bij mijn bed en tegen God heb uitgesproken: dank u wel, Heere God, dat uw Zoon Jezus Christus ook voor mij bijzonder aan het kruis is gestorven. Dat de dingen die ik verkeerd heb gedaan, dat die daar ook vergeven zijn. En ik wil het heel nadrukkelijk ook vanmorgen zeggen, als jij of als u hier nou vanavond zit, vandaag zit, of als je thuis meeluistert en je denkt, ja, ik geloof dat hele paasverhaal best wel, maar is dat ook voor mij persoonlijk gebeurd? Dan wil ik zeggen, ja, het is ook voor u en voor jou persoonlijk gebeurd. Ik zei al, ik was een ventje en ik moest van mijn ouders altijd één keer per zondag mee naar de kerk, maar je komt bij ons twee keer naar de kerk. En ik weet nog heel goed, toen ik tot geloof was gekomen en in een soort vriendenclub terechtkwam van vrienden die ook persoonlijk tot geloof waren gekomen, dat we s'avonds afspraken met elkaar om nog een keer naar de kerk te gaan. Met een groepje van 10, 15 vrienden zaten we dan s'avonds in de kerk, want we wilden heel graag meer leren uit wat er in de Bijbel staat. En ik heb in die tijd ook heel veel geleerd. Maar geloven is iets wat in je hart gaat leven. Jezus Christus komt door geloof in je hart wonen. Je mag van binnenuit veranderd worden. Dat is ook het bijzondere van wat de Bijbel leert. Net werd de vraag gesteld, wie van jullie is er allemaal een opvoeder? Nou, we zijn natuurlijk bijna allemaal opvoeders en anders ga je dat in je leven misschien wel een keer meemaken. Maar het rare is, in de opvoeding hebben we als het ware twee knoppen waaraan we draaien. Straffen of belonen. goed gedrag probeert te belonen en slecht gedrag probeert te bestraffen. En er zijn ook mensen die zo'n soort beeld van God hebben. Die denken dat God in de hemel zit en soms aan de ene knop draait om jou te straffen en soms aan de andere knop draait om je te belonen. Maar geloven werkt eigenlijk 180 graden anders. We mogen weten dat we veranderen omdat we van binnenuit veranderen. Gods geest komt in je wonen. En omdat Gods geest in je komt wonen, ga je langzaam maar zeker een veranderingsproces in. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die tot geloof komen die heel radicaal veranderen. Mensen die van op de ene op de andere dag echt totaal andere mensen zijn. En dat zijn vaak de mensen die vanuit de goot, om het zomaar te zeggen, tot geloof komen. De drugsdealers, de dieven, de moordenaars. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden bekend van brave kerkjongetjes en meisjes, brave kerkmannen en vrouwen, bij wie het gewoon een langzaam proces is. Omdat misschien het verschil in eerste instantie niet zo heel groot is. Maar wij hebben allemaal vergeving nodig. En dat is ook het mooie van het paasverhaal. Die vergeving die wordt ons aangereikt. Jezus Christus is plaatsvervangend voor u en voor jou en voor mijn zonde aan het kruis gestorven. En halleluja, hij stond op paaszondag en heeft daarmee de dood overwonnen. En dan mag je weten dat als je dat gelooft, dat er dan ook voor jou eeuwig leven is. Ik vind het zo bijzonder als ik zo'n dienst als dit voorbereid. En dan kom ik uiteindelijk hier en denk ik, wat komen toch een aantal dingen weer heel mooi samen. Wanneer is de doopdienst? 21 april? Heb ik dat goed onthouden? 21 april. Nou, ik ben hier vanmorgen in een baptistengemeente. En de doop is zo'n heel mooi sacrament, zo'n heel mooi symbool van opnieuw geboren worden. Dat is wat de Bijbel aanbiedt. Je mag opnieuw geboren worden. Bij de doop ga je onder water en je sterft als het ware symbolisch met Christus. En je komt weer boven water en je staat op met Jezus Christus in een nieuw leven. Word je daarmee een perfect mens? Nee. Gelukkig iemand die durft het antwoord te geven. Je wordt daarmee geen perfect mens, maar je wordt wel een vergeven mens. En God ziet je vanaf dat moment als een kind van God. En dat langzame veranderingsproces in jouw leven, dat de Heilige Geest in je woont, mag ook in jouw leven steeds meer vorm gaan krijgen. En wie wil dat nou niet? Wie wilde nou niet een nieuw leven? Wie wilde nou niet een tweede kans? Of een derde kans? Of een vierde kans? Of een tiende kans? Wie wilde nou niet vergeven worden? Ik wil graag met jullie danken en bidden. Dank u wel, Heere God, dat als ik met die vraag eindig, wie wilde nou niet vergeven worden, dat we bij u mogen beginnen. U de God van liefde. Uw liefde voor ons is zo groot, dat u bereid was om uw eigen Zoon Jezus Christus voor ons aan het kruis te laten sterven. Dank u wel, Heere God, dat u van ons houdt, dat u al van ons hield toen wij u nog ineens kenden. Er wordt over gesproken dat u ons al kende, formeerde, in elkaar zette toen wij nog in de moederschoot zaten. Dus het begint allemaal bij u en bij uw liefde. Heer God, dank u wel dat uw Zoon Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven. Dat hij ook op paaszondag uit de dood is opgestaan. En dat daarmee de dood is overwonnen. Heer God, dank u wel dat we ook daarmee met andere ogen naar deze wereld mogen kijken. Dat we mogen kijken met de ogen van u. U heeft een plan met deze wereld. U wil dat mensen die u niet kennen tot geloof mogen komen. Dat geloven helemaal niet iets naars, iets zwaars is. Maar dat geloof iets is om vanuit dankbaarheid uit te leven. Dat we uw geliefde kinderen zijn. Dat we aangenomen zijn tot uw kinderen door het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Heer God, als hier nou vanmorgen mensen zitten of mensen thuis meekijken die denken, ja, ik ken dat eigenlijk helemaal niet zo persoonlijk. Dan wil ik u vragen, wilt u de harten van die mensen op dit moment aanraken? Dat ze in hun hart die keus maken om te zeggen, Heere Jezus, Ik geloof dat u ook voor mij aan het kruis bent gestorven. En wilt u dan ook vullen met uw geest? Heer God, ik wil u zo bidden voor onze levens. Wilt u zich over ons ontfermen? Want als je eenmaal tot geloof bent gekomen, Heer, wil het helemaal niet zeggen dat je daarna een gemakkelijk leven gaat leiden. Maar het bijzondere is wel, Heere God, dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent. Dat u erbij bent als we 's ochtends wakker worden. Dat u er ook bij bent als we 's avonds weer naar bed gaan. Dat u erbij bent als we naar ons werk fietsen. Dat u er ook bij bent als we een potje voetballen. Heere God, u bent erbij. U bent erbij in de mooie momenten van ons leven. Maar ook in de zware momenten van ons leven. Heere God, zegen ons zo. Allemaal stuk voor stuk. In Jezus' naam. Amen.